van zijn volk. En wat die tabernakel ons allemaal vertelt over Jezus, daar staan we bij stil. En wat ons dat zegt over intimiteit met God en vooral ook hoe wij zelf kunnen groeien in die intimiteit met God. En die tabernakel zegt ongelooflijk veel over wie Jezus is. En God had het zo precies aan Mozes verteld, tot op de details nauwkeurig, hoe die tabernakel er precies uit moest zien. En dat doet God nooit zomaar. Daar heeft hij altijd een bedoeling mee. En als je terugkijkt naar het Nieuwe Testament, ja, dan moeten we nu al concluderen. Dan lopen we ook hoofdschuddend, zeg maar, hier op ons kantoor. Hoe hebben we gedacht dat we dat in 10 preken kunnen vatten? We hebben er eigenlijk wel 100 nodig. En dan nog zullen we niet alles kunnen pakken van wat de tabernakel ons zegt. Maar we doen ons best. En vandaag gaan we stilstaan bij de poort van de tabernakel. En vorige week heeft Theo al aangegeven dat allereerst, ja, die tabernakel boven alles een wonder van genade is. Want hij was er eigenlijk bijna niet geweest. Ondanks het drama van het gouden kalf, uiteindelijk kiest God er toch voor om te midden van zijn volk te gaan wonen. Te midden van het volk te zijn en een relatie met hen te onderhouden. En God, die wil wonen te midden van de namen, te midden van de mensen. En dat is het hart van God. God is boven alles een God van relatie. En ook wij, jij en ik, zijn gemaakt voor die relatie met God. Ook God verlangt ook zo naar om midden in ons leven te wonen. Om het centrum in ons bestaan in te nemen. Om midden in ons hart zijn plek te hebben. Om onder ons te wonen. Ook als gemeente, maar ook als individu. Niet ergens aan de rand. Nee, God verlangt ernaar om een plek te hebben midden in ons bestaan. Want God wordt ook te midden van zijn volk in de tabernakel. En hoewel die tabernakel dan precies te midden van het volk staat, ja, is toch God niet zomaar benaderbaar. Er zit wel degelijk iets omheen. Dat zien we alleen al in de opstelling van de stammen. De tabernakel, tussen de tabernakel en eigenlijk alle stammen, de gewone stammen, waren de levieten gelegerd. En dat was niet zomaar. Je ziet het hier op het plaatje. De grote ringen omheen zijn alle verschillende stammen. Dan zie je de tabernakel in het midden en daaromheen een hele brede vorm van levieten. En daaronder vind je de tent van Mozes en zijn familie en aanhang. Maar er lag echt een hele band van levieten om die tabernakel heen, tussen God, eigenlijk zijn woonplaats, en het volk. En zij vormen een gordel. Want ja, de heilige God wil wonen bij mensen. Maar tegelijkertijd is dat slechts op voorwaarde dat de dienst van verzoening gedaan wordt elke keer opnieuw door de priesters en de levieten. Want ondanks het verbond dat is gesloten tussen God en het volk, is er door de zonde van het volk toch weer afstand gekomen tussen God en zijn volk. En is er steeds opnieuw verzoening nodig. En daarvoor zijn die priesters en daarvoor zijn die levieten. En zo wil God ook bij jou en bij mij wonen. Maar ook weer opnieuw op grond van die voorwaarden dat er wel verzoening plaatsvindt. In jouw leven, in mijn leven en voor ons leven. Ja, wat hierbij nog bijzonder is, als je kijkt naar die opstelling, dan heb je die gordel van levieten eigenlijk om de tabernakel heen, als een soort van bescherming, maar ook een soort van visueel, van, oh, wacht even, we kunnen ook niet zomaar tot God naderen. Maar als je kijkt naar de opstelling van de stammen, dan is het echt in 4 groepen verdeeld. 3 stammen ten noorden van de tabernakel, 3 ten oosten, 3 ten zuiden, 3 ten westen. En als je dat grafisch vormgeeft en je telt de aantallen van de stammen op, die precies allemaal staan genoemd, hoeveel mensen er per stam waren, en je telt het op, dan zie je dat de opstelling van die stammen, maar je ziet het al, heeft de vorm van een kruis. Dat is eigenlijk hoe God de tabernakel zag. De tabernakel heeft in de opstelling van de stammen, als je het grafisch weergeeft, met de aantallen van de stammen, de vorm van een kruis. En in het hart van het kruis was daar de tabernakel. En die tabernakel die was daar omringd door levieten, maar uiteindelijk ook nog omringd door die witte omheining, waar Theo het vorige keer al over heeft gehad. Die witte omheining die eigenlijk de voorhof afschermt, en die zegt opnieuw, blijf op afstand. Je kunt God niet zomaar naderen. In de woning van God loop je niet zomaar binnen. Dat was voor elke Israëliet heel duidelijk, heel visueel zichtbaar. Je kunt niet zomaar even bij God een kop koffie drinken, zoals je bij een buurman even binnen kunt stappen om een kop koffie te drinken. Nee, er staat een omheining omheen, van meer dan 2 meter hoog. En die omheining was van linnen, getwerend of getwijnd, dubbeldraads, fijn linnen. En gedragen door pilaren met koperen voeten. En gehangen aan zilveren stangen en zilveren haken. En daarmee communiceert God al heel veel. Want dat communiceert de volgende dingen als je kijkt naar die materialen. Die witheid van de gordijnen heeft hij ook aangegeven. Het geeft aan dat eigenlijk niks wat bezoedeld is, niks wat vuil is, binnen de omheining mag komen. Het is wit, het is rein. Koper, de koperen pilaren, staat in de Bijbel voor gerechtigheid en voor oordeel. Maar ook voor reiniging en vergeving. Zullen we ook de komende weken zien als we het gaan hebben over het koperen brandofferaltaar en het koperen wasvat. En zo zien we ook dat het reine en eigenlijk het vlekkeloze leven van Jezus in deze wereld, zien we weerspiegeld in die pilaren. Want Jezus voldeed aan alle voorwaarden van Gods gerechtigheid. En hij bracht verzoening. En hij bracht vergeving. Dus dan kijken naar zilver, de zilveren stangen, de zilveren haken. Dat staat in de Bijbel heel vaak in relatie tot verlossing. Tot loutering. Tot zuivering. Psalm 66 vers 10 spreekt daar bijvoorbeeld over. Dat we gezuiverd zijn als zilver. En we zullen trouwens ook als we de komende weken dichter naderen naar het Heilige der Heiligen. Zien ook dat hoe dichter we bij het Heilige der Heiligen komen. Hoe kostbaarder uiteindelijk de materialen worden. Die God wil dat er gebruikt worden. Voor de bouw van al die verschillende facetten van de tabernakel. En als je het zo bekijkt dan is die omheining nogal imponerend. Het gaat om reinheid, zuiverheid, gerechtigheid als hoogste norm. En zou je zeggen dat is een onneembare omheining, ook voor ons vandaag. Maar dan, nee, God zij dank, er is een poort. Er is wel degelijk een weg naar binnen, voor de Israëliet, maar ook voor jou en voor mij. Het wonder van genade is ook het wonder van het feit dat er een poort is. Dat God heeft gezegd, er moet een toegang, een ingang zijn tot uiteindelijk het heiligdom. En in Exodus 27 lezen we over die poort, vers 13 tot 16. Er staat, aan de oostkant van het tabernakel moet de breedte van de afgeschermde ruimte eveneens 50 el zijn. Daar moeten aan weerszijden over een breedte van 15 el doeken komen en 3 bijbehorende palen die elk op een voetstuk staan. Scherm de ingang af met een vakkundig geborduurd gordijn van 20 el breed. Dat is een meter of 9 tot 10. Van blauw-purperen, rood-purperen en karmozijnrode wol en getwijnd linnen garen. En er komen 4 pilaren bij, elk op een voetstuk. Dat is de poort. Dus eigenlijk hebben we de hele preek gehad maar over 2 versen. Het feit dat er een poort is, bijna 10 meter breed, 2,5 meter hoog. En een poort van blauw-purperen, rood-purperen en vakkundig geborduurd gordijn. Van wol, karmozijnrood nog, getwijnd linnen, op 4 pilaren. De poort. En als je daar goed naar gaat kijken en je dat op je in laat werken, maar wat is dat dan voor poort? Ja, dan is dat eigenlijk een hele uitnodigende poort. Daar waar de omheining wit is, daar waar het dak van de tabernakel op zich grauw is, is er opeens die poort. Vol van kleur. En ontzettend kunstvaardig in elkaar gezet. En we weten niet zeker of er op deze poort gerubs hebben gestaan. Die stonden wel op het voorhangsel voor het Heilige der Heiligen. En je ziet wel dat in het Heilige der Heiligen dat voorhangsel. En ook in het voorhangsel voor het Heilige. Dus om de tabernakel als eerste binnen te gaan. Staat vermeld dat ze dezelfde stoffen gebruiken. Dezelfde kleuren zitten in die voorhangsels. En zelfs de kleding van de hoge priester gaat over dezelfde stoffen. Maar als we kijken naar de poort, dan is die wat mij betreft om 3 redenen uitnodigend. Allereerst, hij is groot. Het is niet de smalle poort, zoals Jezus ook spreekt. Het is een hele wijde poort, 10 meter breed. Een hele uitnodigende poort daarmee. Kom maar naar binnen. En hij is ook uitnodigend omdat hij gemakkelijk is. Het is niet een poort van hout of metaal, het is niet een poort met allemaal sloten eraan. Zelfs een kind kan naar binnen. En dat is wel iets wat God wil communiceren. De toegang tot mij moet op zich makkelijk zijn. Ja, er is een omheining. Ja, er zijn priesters en levieten. Maar uiteindelijk verlang ik ernaar dat iedereen binnen kan komen. Dat je niet van een bepaalde kracht moet zijn of een bepaalde geestelijke kracht moet hebben om binnen te kunnen komen. Nee, de poort is gewoon van stof. Waar je ofwel omheen kunt, ofwel heel makkelijk onderdoor kunt. En dat is God. God is daar. Want als wij bidden, dan is Hij daar om te luisteren. Als wij Bijbel lezen, dan is Hij daar om te openbaren. Hij wil er op elk terrein van ons leven bij zijn. Hij verlangt ernaar om betrokken te zijn in alles wat we doen. En het derde aspect van de poort, dat die uitnodigend is, omdat die zo ongelooflijk mooi is. 4 fraaie kleuren. En ongelooflijk kunstig gemaakt. En dan moeten we ons ook bij beseffen, in de tijd van Exodus ging men niet even naar een bouwmarkt om even een potje verf te halen. We hebben ongelooflijk veel levens gekost, heeft het zeg maar, om dit überhaupt te kunnen maken. Levens van purperslakken, levens van scharlakenwormen. Duizenden hebben het leven gelaten, hebben een leven gegeven om uiteindelijk die poort mogelijk te maken. Slakken en wormen. Om kleuren te maken. Dat ging zo in die tijd. En daarmee symboliseert het ook iets. Want uiteindelijk heeft ook Jezus zijn leven gegeven om toegang te kunnen geven tot het Heilige, tot de Vader. En elk van die 4 kleuren die genoemd worden, die toont ons wel een aspect van de Heer Jezus. Over wie de poort uiteindelijk ten diepste spreekt. En als je, misschien ben je al deze week ook enthousiast geworden en op internet gekeken. Er wordt ongelooflijk veel verteld over de tabernakel op internet. Je kunt echt ook bestanden downloaden van 700 pagina's. Over alle aspecten van de tabernakel. Maar ik vind dat ergens ook nog wel tricky. Want er worden ook heel veel hele mooie dingen geconcludeerd. Waar eigenlijk ook heel weinig onderbouwing voor is. Waar ik denk van, dat vind ik een fantastische gedachte. Maar ik weet niet of ik het op zondag op het podium mag zeggen. Het is een mooie gedachte, maar waar baseert het uiteindelijk op? Dus ik beperk me tot de dingen die je ook elders in de Bijbel tegenkomt. Maar 4 aspecten. En als je daarnaar kijkt, zou je ook nog de verschillende evangelieën erin weerspiegeld kunnen zien. Voor de liefhebbers. De eerste kleur is blauw-purper. Hemelsblauw. En blauw is de verwijzing naar het goddelijke, naar het hemelse van Jezus. Ja, Jezus werd mens. Maar Hij was en bleef ook 100% God. En dat is ook waar ik zou kunnen zeggen hoe het evangelie van Johannes vooral naar Jezus kijkt. God, het woord, die mens geworden is. Maar uiteindelijk ook, dat is het evangelie van de Zoon van God. Dat is Johannes. Rood-purper. Ja, rood-purper is een ongelooflijk kostbare stof. Werd in die tijd alleen maar gedragen door koningen. En door ongelooflijk rijke mensen. Purper is de kleur van koninklijke waardigheid. En dat spreekt over het koningschap van Jezus. Wat er was, wat er is en wat opnieuw ook manifest zal worden op deze aarde bij zijn terugkomst. Jezus als de koning der Joden. Zoals je kunt zeggen, zoals het evangelie van Matthäus, Jezus kenschetst. Dan gaat het vooral om Jezus als de koning der Joden. Maar ook Jezus als koning over de hele aarde. Jezus komt terug. Het is niet voor niks dat de poort van de tabernakel naar het oosten gericht staat. In het oosten komt de zon op. Dus de eerste zonnestralen vielen altijd op de ingang van de tabernakel, op de poort. De eerste zonnestralen per dag. Ik bepaal iedereen uit van, hé, waar valt de zon op? De zon valt op de toegang tot God. En Jezus is de zon der gerechtigheid. En Jezus zal uiteindelijk ook ten oosten van Jeruzalem op de Olijfberg terugkomen. Ten oosten van de stad van God. Zal uiteindelijk daar het nieuwe begin zijn als Jezus terugkomt op aarde. Dus een poort op het oosten, waar God heel nadrukkelijk zegt, hij moet naar het oosten, is niet zomaar omdat dat schaduwtechnisch handig werkt. Dat is gewoon veel meer. Daar zit veel meer achter, daar zit veel meer onder. De derde kleur is karmozijn of scharlakenrood. De kleur van bloed. En scharlaken spreekt ook over het lijden voor onze zonden. Als je in Jesaja 1 vers 18 kijkt, dan zie je, al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw. Al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol. Scharlakenrood, het is de meest centrale kleur die uiteindelijk ook verwijst naar het bloed van Jezus. Jezus die als mensenzoon kwam, die zijn leven gaf. Zoals dat ook in het evangelie van Marcus zien, waar Jezus vooral als mensenzoon kwam. Die zichzelf offerde voor de mens, die zijn bloed liet vloeien. Dat is Jezus. En als 4e getwijnd linnen. de kleur wit. Waarbij critici natuurlijk meteen zeggen, wit is geen kleur. Klopt. Maar we benaderen hem wel. Wit staat voor heiligheid. Staat voor reinheid. Staat voor zondeloosheid. Wit is ook de kleur van de kleding van de hoge priester. Op grote verzoendag. Normaal had hij die prachtige kleuren aan die je hier ziet. Maar op grote verzoendag. Als de priester opnieuw verzoening mocht bewerken. Daar op de ark van het verbond, op het verzoendeksel. Was hij helemaal gekleed in het wit. Want wit is de kleur van verzoening. En ook dat wijst op Jezus. Die volledig rein is. Die volledig heilig is. En die volledig zondeloos bleef wandelen op aarde. Dat zien we ook verwoord in Hebreeën 4. Sowieso, Hebreeën is de brief. Als we kijken naar het tabernakel en we willen daar het beste commentaar op wat we kunnen vinden, dan moeten we de Hebreeënbrief lezen. Je zou kunnen zeggen, de Hebreeënbrief is het Nieuw Testamentische commentaar op de tabernakel. En dat zien we hier ook in Hebreeën 4, vers 14 tot 16. Er staat, nu wij een hooggeplaatste hoge priester hebben, de Heer Jezus, die dus onze hoge priester is, die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God. Nu wij die hoge priester hebben, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Want de hoge priester die wij hebben, is er één die met onze zwakheden kan meevoelen. Jezus weet wat wij doormaken. Juist omdat Hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld. Met dit verschil, dat Hij niet vervallen is tot zonde. Jezus is zonder zonde. Hij is rein. Hij is heilig. En vandaar ook die kleur wit. Die poort is een prachtige poort. Vier prachtige kleuren, ontzettend kunstig geweven. En de poort wijst ons op Jezus. Zoals Jezus het zelf zegt in Johannes 14, vers 6. Ik ben de weg. Ik ben de poort tot de Vader. Ik ben de weg tot de Vader. Ik ben de waarheid. En ik ben het leven. Niemand komt tot de Vader. Niemand komt uit zichzelf wat heiliger binnen. Niemand komt uit zichzelf wat heiliger der heiligen binnen. Dan door mij. Dat is wat Jezus zegt. En dat is ongelooflijk exclusief. Dat sluit allerlei andere wegen naar God uit. Jezus zegt, ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. Ik gaf mijn leven. Als zondeloos, rein lam. Om voor eens en voor altijd verzoening te doen voor alle mensen. Zodat wij mogen binnentreden. Zodat wij kunnen naderen. Jezus is de weg. Jezus is de poort naar intimiteit met God. Binnen die prachtige omheining. Het is een prachtige poort. En als we dan beter gaan kijken naar de Heer Jezus. Want daar nodigt de poort ons toe uit. Verdiep ons in de poort. Als we beter naar Hem gaan kijken. Als we Hem beter leren kennen. En dan wordt ook de Heer Jezus steeds mooier voor ons. En is dat belangrijk? Ja, ik geloof dat dat ongelooflijk belangrijk is. Want hoe meer verschillende facetten wij gaan ontdekken van zijn woorden, van zijn werken, van zijn wonderen, van zijn liefde. Ja, hoe aantrekkelijker en hoe uitnodigender hij uiteindelijk ook voor ons wordt. En weet je, zijn schoonheid zat niet in zijn uiterlijk. Dus je ziet hoe Jesaja daar in hoofdstuk 53 over spreekt. Maar de schoonheid van Jezus is te vinden in alles wat hij voor de Vader is. En de schoonheid van Jezus is te vinden in alles wat hij voor ons is. En voor ons wil zijn en voor ons ook zal zijn. Jezus, hij is zo onuitsprekelijk groot. En ik wil een kleine. Ik zou zeggen, kansloze poging doen om het enigszins onder woord te brengen hoe groot Jezus is. Want dat hij poort is, wil zeggen dat hij zoveel meer is dan verlosser. En ik merk dat we in ons leven soms zo Jezus versmallen tot onze verlosser. Tot alleen maar degene die gestorven is voor onze zonden, zodat we naar de hemel kunnen gaan. Jezus is zoveel meer. Hij is onze wonderbare raadsman. Hij is vredevorst. Hij is de goede herder. Hij is de Alfa en de Omega. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Jezus is de afstraling van Gods heerlijkheid. Beeld van God is Hij. Bereider van redder. Brood uit de hemel. Bevrijder. Jezus is de opstanding en het leven. Hij is de deur. Hij is de eerstgeborene uit de doden. Jezus is het eeuwige leven. Jezus, grondlegger en voltooier van ons geloof. Hij is Emmanuel, God met ons. Hij is onze hoge priester. Hij is Heer van de hemelse machten. Hij is de Heilige. Hij is de Heiland. Hij is de Heelmeester. Hij is de kracht van God. Hij is de Leidsman. Hij is het levende water. Hij is de hoeksteen. Hij is de man van smarten. Hij is het hoofd van de kerk. Hij is onze hoop. Hij is de Koning der Koningen. Hij is het Lam van God. Hij is het licht van de wereld. Hij is Meester, Mensenzoon, Messias, Leeuw van Juda. Hij is ons Pesachlam. Hij is onze bescherming. Hij is onze rechtvaardiging. Hij is onze verlossing. Hij is onze voorspraak. Hij is onze pleitbezorger. Hij is onze wijsheid. Hij is onze redder. Hij is de schepper. Hij is de stralende morgenster. Hij is de zon der gerechtigheid. Hij is de trouwe en betrouwbare getuige. Vredevorst is hij. Rechter. Rots. Overwinnaar. Bruidegom. Doper met de Heilige Geest. Eerstgeborene, erfgenaam van alle dingen. Hij is de weg. Hij is de waarheid. Hij is het leven. Hij is de ware wijnstok. Hij is het woord van God. Vriend van zondaars, zoon des mensen, zoon van Abraham, zoon van David, zoon van de Allerhoogste God. En dat is nog maar een fractie van wie Jezus is. Wat een poort. Jezus onze poort. Jezus de deur der schapen. Jezus de weg tot God. Jezus de waarheid. Jezus het leven. Die het leven in ons ten volle wil uitleven. Het is zo belangrijk en goed om ons daar bewust van te zijn. Wie is Jezus? Juist ook als we elke keer in gebed naderen tot God. En daarmee komen we ook bij de functie van de poort in de tabernakel, maar daarmee ook de functie van de poort in jouw en mijn geestelijke leven. En ook als het gaat om intimiteit met God. Daar waar juist die visuele, die hele zichtbare omheining en die zichtbare poort de Israëlieten heel erg hielp om heel bewust te worden als ze dan naar binnen gingen. Daar waren ze heel bewust. Nu betreden we het grondgebied van God. Het grondgebied van de Heilige God. Daar waar ook zijn regels heersen. Er was voor die Israëliet maar één voorwaarde om door die poort heen te kunnen komen. Hij moest een offer brengen. Voor op het brandofferaltaar waar we het volgende week over gaan hebben. En dat wordt ongelooflijk mooi. Ik had eigenlijk stiekem al heel veel zin in volgende week. Maar ik dacht, nee, deze zondag moet ook. Maar volgende week komt brandofferaltaar in combinatie met avondmaal. En ik weet dat er soms in de christelijke wereld heel veel, dat is dus niet soms, dat is vaak, mensen zijn die avondmaal lastig vinden. Nou, als jij zit avondmaal lastig vinden, misschien wel eens als je weet dat avondmaal is, dat je dan maar niet naar de kerk gaat, dan wil ik je echt uitnodigen om volgende week te komen. Want ik geloof dat als je gaat pakken wat avondmaal is, dan zul je dat nooit meer lastig vinden. Maar dan wordt avondmaal vieren een vreugde. Dan wordt avondmaal vieren een rijke belevenis, maar vooral ook getuigenis. Voor Jezus, naar Jezus in de hemelse gewesten. Dus dat doen we volgende week. Maar voor die Israëlieten was er maar één voorwaarde. Die poort moet ik door, heel bewust. Oké, nu ga ik dat terrein van God binnen en ik heb een offer nodig. En zo kunnen wij in gebed. Want als we in gebed gaan, dan komen we ook voor de troon van God. Wij komen eigenlijk meteen in dat Heilige der Heiligen. Wat een voorrecht is dat. Maar wij kunnen er alleen maar komen via Jezus. Onze poort. Weet je, ik betrap me erop dat ik zo af en toe wel eens al Facebookend, WhatsAppend, Twitterend die troonzaal van God binnenwandel. Dat ik eigenlijk al bij God ben, maar dat ik bij wijze van spreken nog tegen de Heer zeg, ja, Heer, wacht even, want ik moet nog even kijken wat voor appje er nu weer binnenkomt. En ik denk dat we allemaal daarin soms is wel eens te nonchalant omgaan met onze gebedshouding. Ik wil niet als druk opleggen, maar ik wil dat we bewust zijn van die poort die zo tastbaar en visueel was voor elke Israëliet. Die poort is Jezus. En het kan ons zo helpen om ons te verdiepen in wie Hij is en eigenlijk elk gebed te beginnen met een stuk dankbaarheid, dat we weer die poort door mochten gaan. En ik garandeer je dat je zult groeien in intimiteit met de Heer. Als je groeit in het uiten van je dankbaarheid voor het offer van Jezus. Voor wie Hij allemaal wel niet is. En als je van daaruit bij God komt, dan zul je merken dat God daarin ook is. En je daarin ook uiteindelijk met alles mag komen wat er verder op je hart is. Dat je gewoon alleen maar behoefte hebt om te zijn. Het helpt je om je bewust te worden. Soms maar het visueel voor te beelden als je in gebed gaat. Ik treed nu de troonzaal van God binnen. En hoe heerlijk is dat? Ik bedoel, aan de ene kant zeg ik van, we moeten ook niet te veel nadruk leggen dat je altijd maar bij de Vader op schoot mag kruipen. Want we hebben het wel over een heilig, almachtig, alomtegenwoordig, eeuwig God. En tegelijkertijd wil ik ook dat je het zo goed beseft dat God er wel degelijk ook naar verlangt om je dicht aan zijn vaderhart te koesteren. Maar met wat voor houding gaan we naar binnen? Dat is voor mij de kerngedachte van deze preek. Geen idee wat ik nog zou zeggen. Hebreeën 10, daar sluiten we mee af. Vers 19 tot 23. Want dan zien we dat als we met dat oprechte hart en een vast geloof naderen. Ik doe niks. Okay. Hebreeën 10, vers 19 tot 23. Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom. Want ook daartoe baant Jezus de weg. De toegang tot het heiligdom en zelfs de toegang tot het heilige der heiligen. Omdat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft, door het voorhangsel heen. We hebben nu een hoge priester die dienst doet in het huis van God. En laten we dan God naderen, elke keer opnieuw als we in gebed zijn. Terugkijken tot die tabernakel vanuit Hebreeën. Laten we God naderen, niet in onverschilligheid, niet vol van alle afleiding van de wereld om ons heen. Laten we bewust God naderen met een oprecht hart en een vast geloof. Nu ons hart gereinigd is, we van een slecht weten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen. Dus laten we naderen. Als er iets in de boodschap is van God, ik heb een poort en ik heb hem mooi gemaakt, ik heb hem breed gemaakt, ik heb hem uitnodigend gemaakt. Laten we naderen. Steeds opnieuw. Want de weg is open dankzij Jezus. Amen. We gaan bidden. En na zo'n preek kan ik niet je niet de ruimte geven om toe te treden. Want misschien sta je al een heel lang tijd te kijken, eigenlijk figuurlijk naar die poort. En weet je eigenlijk wel dat ook de plek voor jou daar binnen is, maar heb je nog nooit die stad gezet. En misschien ben je al tijden onder het volk van God. Maar heb je nog nooit echt die stap gezet naar relatie met de Vader. Heb je nog nooit Jezus aangenomen als jouw verlosser, de Heer van je leven en al het andere wat Hij wil zijn. Dat wil ik je uitnodigen vandaag. Die poort is ook voor jou. Die poort is ook voor jou. En dan zegt God, kom binnen. Want de toegangsprijs is al lang betaald. Het is ook voor jou. En als je weet dat het ook voor jou is en je wil vandaag ook dat aanvaarden en binnentreden, wees welkom. En onder het gebed wil ik daar ruimte voor geven. Op dat moment kun jij je hand uitstrekken naar God. Van Heer, hier ben ik. En ik maak op dit moment gebruik van die poort. En ik treed binnen. En dan gaan we ook bidden dat de Heer je vult met zijn Heilige Geest. Dus laten we bidden. Vader in de hemel, we danken u. We danken u voor het beeld van de tabernakel. We danken u voor de poort die mooi is, die groot is, die uitnodigend is. En die ook zo spreekt over u, Heer Jezus, als de weg, de waarheid en het leven. U bent de deur van de schapen, waardoor we mogen binnengaan. Heer Jezus, u hebt de weg gebaand. De deur is open, de poort is open. En dank u daarvoor, Heer. Dank u dat voor ons allemaal die weg hebt gebaand. En Heer, u weet hoe we hier zitten. U weet dat hier mensen zitten die ook nog nooit die vooraf zijn binnengetreden. Die zitten nu toch steeds op een afstand staan. Of misschien sinds kort aan het onderzoeken zijn wie u bent. Misschien al langere tijd een soort van dwalen onder het volk. Heer, laat hen zien ook door uw geest dat die poort ook voor hen is. En dat ze mogen binnentreden. En als dit gaat over jou, dan wil ik je uitnodigen namens de Vader om je hand uit te strekken naar Hem. Dat ik ook met je kan bidden. Zijn er mensen die vandaag die stap willen zetten naar de voorhof door de poort heen en daarbij Jezus aanvaarden als een verlosser en Heer? Mag je je hand opsteken? God ziet uw hand. God ziet je hand. Dank u, Heer Jezus, voor deze personen die door de poort gaan. Dank u, Heer, dat die poort ook spreekt van scharlakenrood bloed. Uw bloed dat ook gevloeid heeft voor hen. Heer, reinig hen. Reinig hen van alle zonde en ongerechtigheid, zodat ze ook met een vast hart en oprecht geloof vanaf nu kunnen naderen. Heer, maak hen vol van uw geest. Was hen af, maak hen vol van uw vrede, van uw vreugde, van uw kracht. Heer, en openbaar uzelf op een hele diepe manier in hen. En dank u voor hen. Heer Jezus, ik bid voor ons allemaal. Heer, u weet hoe we soms die poort helemaal niet meer in zicht hebben. Dat we ook maar gewoon binnen banjeren. En help ons, Heer. Help ons om bewust te zijn van de ongelooflijke grootheid van uzelf, Heer Jezus, als zijnde de poort. Help ons om dat om te zetten in woorden, Heer. Om daarin u te eren, u te aanbidden, u te danken in ons gebed. Omdat ik ook ervaar en geloof en zie in uw woord, Heer, dat dankbaarheid brengt ons zoveel dichter bij uw hart. Maakt het voor u zoveel makkelijker ook om te kunnen spreken in ons leven. Dus help ons om dat vorm te geven in ons gebed. Elke keer als we u naderen, Heer, dat we bewust zijn, wow, wat fantastisch dat ik opnieuw bij de Vader mag komen. Dat ik opnieuw de troonzaal van God mag binnentreden. Dank u, Jezus, dat u die weg hebt bereid. Dat er überhaupt intimiteit met de Vader mogelijk is, Heer Jezus. Dank u, Jezus. Halleluja. Amen.